aansluit. En daarop zal uit de Heilige Schrift worden gelezen. Matthäus 8, vers 5 tot en met 13.
Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem. En zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordde, zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg tot deze: ga en hij gaat, en tot de anderen: kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat en hij doet het. Jezus, nu dit horende, heeft zich verwonderd en zeide tot degenen die hem volgden: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot een hoofdman over 100, ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelfde uren.
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, iedereen die meekijkt, meeluistert. Vaak wist de Heer Jezus mensen te verbazen. De dingen die hij zei, de dingen die hij deed, dan waren ze stil. Of ze raakten er niet over uitgepraat. Maar een enkel keertje is het andersom. Dan weet iemand de Heer Jezus te verbazen. Dan is hij blij, verrast en verwonderd over iemands houding en reactie. Nou, de hoofdman in onze tekst krijgt dat voor elkaar. Met zijn geloof. Tegen al die mensen om hem heen zegt de Heer Jezus over die man: ik heb zelfs in Israël niet zo'n groot geloof gevonden. Juist deze verbaasde uitroep van de Heer Jezus kan ons op onze beurt weer verbazen. Want daarmee wordt die hoofdman over 100 dus ook voor ons een stimulerend voorbeeld van geloof. Nou kennen wij allemaal wel stimulerende voorbeelden van geloof uit de Bijbel. Mensen met een voorbeeldig geloof, zeker. Het is het geloof van zondige mensen. De Bijbel verbloemt dat nooit. Fouten en gebreken worden niet verzwegen. Maar toch mensen die per saldo een toonbeeld zijn van geloof en van vertrouwen. Sterk geloof. De Abraham bijvoorbeeld. Of Job. Of David. Of Daniel. Paulus. Wij voelen ons vaak klein tegenover hen. Maar past nou deze hoofdman ook in dat rijtje? De man was duidelijk een sympathisant van het volk waaronder hij gelegerd was. En ook van het geloof van dat volk, ook van de God van dat volk. Maar hij stond er wel buiten. En wat zal hij van de Heer Jezus hebben geweten en begrepen? Op zijn best was hij toch een beginnend gelovige. Iemand die nog heel veel moest leren, groeien, om toch als een, een voorbeeld van groot geloof te kunnen dienen in de kerk toen of in de kerk vandaag? Nou, niet dus. Niet dus wat de Heer Jezus betreft. Op dat moment stak die man qua geloof haast boven iedereen uit. Waar zat dat dan in? En niet dus in de lange staat van dienst. In de beproefdheid, de diepgang en de kennis als gelovige. Maar wel in iets anders. In iets dat je de onmisbare voorwaarde zou kunnen noemen om gelovige te kunnen zijn en te kunnen blijven. Een gelovige die groeit in het geloofsleven. Een geloofsleven dat niet zwabberig en zwak en twijfelmoedig blijft, maar steeds meer beproefd kan raken. Aan diepgang winnen en aan kennis. Nou, en daarmee wordt onze tekst, denk ik, opeens spannend voor ons allemaal die weer naar de kerk zijn gekomen. En toch, ja, denk ik, allemaal mensen hier, of bijna allemaal, die meestal al heel lang in de kerk en in het geloof meelopen. En die toch naar de kerk komen, althans dat mag ik hopen en bidden, met de bedoeling dat hun geloof zal kunnen groeien, zal kunnen bloeien voor de Heere. Zodat de Heer Jezus ook voor jou kan zeggen: wat een groot geloof. Nou is dat woordje groot misschien in dit verband nog niet zo'n handig woord. Ja, dat geeft toch wat de indruk alsof je dus eerst in je leven al een heleboel meegemaakt moet hebben. Een heleboel kennis opgedaan, een heleboel gegroeid moet zijn voordat je zou kunnen zeggen: ik heb een groot geloof. Waar de Heer er blij mee is. Nou, dat was bij die hoofdman dus helemaal niet zo. Dat bedoelt de Heer Jezus ook niet. Hij gebruikt ook dat woordje groot niet zo. Hij gebruikt een uitdrukking die betekent een dergelijk geloof. Zo'n geloof, zo vast, zo zeker, zo sterk. En in die zin groot. Nou, wat maakte nou dat geloof van die hoofdman zo sterk dat de Heer Jezus er blij verrast van is? En dat het zo'n voorbeeld is voor ons. Nou, dat wil ik in de preek vanmiddag duidelijk maken. En ik vat dat samen in dit thema. Een sterk geloof erkent het gezag en de kracht van Christus' woorden. Dat is het thema voor vanmiddag. Een sterk geloof erkent het gezag en de kracht van Christus' woorden. Waarom was de Heer Jezus nou zo blij verrast door het geloof van die 100 man, broeders en zusters, jongens en meisjes? Dat ga je pas echt in de gaten krijgen wanneer je even de tijd proeft waarin onze tekst zich afspeelt. Want wat de Heer Jezus nu opeens meemaakt bij die man, dat had hij nou zo graag massaal meegemaakt onder Gods eigen volk, onder Israël. Vlak ervoor, ik zei het al, had de Heer Jezus een bergrede gehouden. En Lucas geeft daar gelijk vooraf van onze tekst verslag van. Niet zo lang als dat van Matthäus. En Matthäus 5 tot en met 7. Maar even duidelijk wat de strekking betreft. En de bergrede, dat weet u hopelijk wel, de bergrede was in feite een lange, belangrijke preek van de Heer Jezus over welke geloofsmentaliteit nou typisch hoort bij de kinderen van Gods Koninkrijk. En welke levensstijl daarbij past. En de Heer Jezus legt daarbij heel veel nadruk erop dat je daarvoor leerling van hem moet willen zijn. En dan niet alleen maar Heere, Heere tegen hem zeggen, maar ook echt zijn gezag als Heer over jouw leven erkennen. Alleen als je zijn woorden hoort en dan ook doet wat hij zegt, dan bouw jij je leven veilig op. En zo niet, dan bouw je op zand. En dan zal jouw levenshuis ten onder gaan als de stormen van Gods gericht daarover losbreken. Zo was de Heer Jezus zijn bergreden geëindigd. En Matthäus die vertelt dat die reden een enorme indruk maakt op de mensen. Want, zegt hij, hij onderwees als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Maar, dat is het verdrietige, verder kwam het ook niet. Dus het gaf wel bij de mensen allemaal gesprekstof. Wekte best verbazing en verwarring. Dat die Jezus uit Nazareth nou zo stellig durft te spreken. Maar het was niet zo dat nou het aantal echte leerlingen groeide. Dat wie hem volgde eindelijk meer deden dan nieuwsgierig zijn, verrast en geschokt. Maar dat ze nu hun leven ook echt omgooiden. Echt niet. Echt niet. Op de kleine kring van discipelen na, echte discipelen die wel meer in hem zagen. Maar om je dan echt aan zijn gezag te onderwerpen. Alsof voor het binnengaan in Gods koninkrijk ook werkelijk alles staat of valt met gehoorzaamheid aan wat hij zegt. Aan zijn woorden. Nee, dat gebeurde er niet bij de mensen. En nu maakt de Heer Jezus mee dat onverwacht dat wel gebeurt bij een buitenstaander. Niet bij Gods eigen volk, bij al die mensen die hun afkomst als Gods kinderen helemaal konden terugrekenen tot op Abraham, Isaac en Jacob. Maar wel bij die buitenstaander, die hoofdman over 100. En even voor het wie dat niet weet, jongens en meisjes. Wat was dat nou, een hoofdman over 100? Dat was een hoge legerofficier. Een centurio. Zo heette dat toen in het Romeinse leger. Een centurio. Iedereen die zo verstandig is om Asterix en Obelix te lezen, die weet dat. En ik hou voor het gemak maar verder die naam aan in de preek. Een centurio. Iemand die baas is over 100 soldaten. Dat betekent het letterlijk. In de praktijk betekent dat hij daar het in Cafarnaum te zeggen had over de daar gelegerde soldaten met hun douane- en politietaken. Het was een Romein of nog waarschijnlijker een Syriër in dienst van koning Herodes. En die Herodes die regeerde daar weer in dienst van de Romeinen. Een opvallende man, die centurio. Een opvallend sympathieke man. Die er bij de bewoners van Cafarnaum goed op stond. En dat was op zich al bijzonder, maar dat kwam niet vaak voor. Bij iemand van buiten het volk en dan ook nog eens een keertje in dienst van de bezetter. Maar deze man die was gaan horen bij de categorie buitenlanders, die toen de Godvrezenden werden genoemd. Dat waren mensen die in aanraking gekomen met het Joodse geloof ontzag voor de God van dat geloof kregen. En ontzag voor de inhoud van zijn woord. Zoals dat toen in de synagoge gepreekt werd. In zijn tweede boek, Handelingen, vertelt Lucas ook een keer over zo iemand. Dan is het ondertussen na Pinksteren. En weer gaat het om een centurio, in dit geval om Cornelius uit Caesarea. De man die met zijn gezin door Petrus gedoopt zal worden. Nou, deze centurio uit Cafarnaum, die was de geloofsgemeenschap daar gaan steunen en had de bouw van een synagoge bekostigd. Dat laatste, dat weten we, van de leidinggevenden uit die gemeenschap, enkele oudsten, die zich door die centurio naar de Heer Jezus laten sturen. Wat een belangrijke en dierbare slaaf van die man ligt doodziek op sterven. En de centurio, die wil zo graag de hulp van de Heer Jezus om te kijken of die slaaf nog te redden is. En dat laat nog iets meer ervan zien, dat die man inderdaad een goede man is, een goed mens. Want slaven, die hadden daar in de Romeinse samenleving maar bar weinig rechtsbescherming. Ze waren het bezit van hun heer. En zeker als ze niet meer productief konden zijn voor hun heer, zag het er vaak niet best voor hen uit. Maar deze heer, deze centurio, die zag in zijn slaaf niet allereerst een stuk bezit, waar hij vrij over kon beschikken, maar een mens, waar hij verantwoordelijk voor was, waar hij voor moest zorgen. En daarvoor zoekt die centurio zijn heil bij Jezus. En de Joodse oudsten daar, die willen best ter wille zijn en namens hem vragen of Jezus op bezoek wil komen, nu die slaaf ziek is. Te ziek om nog bij de Heer Jezus gebracht te kunnen worden. Want zo zeggen ze tegen de Heer: Hij is het waard dat u dat voor hem doet. Hij is dat waard. Dus zo hoog kijken ze tegen hem op. Dat is hun argument. Hij is het waard. Dat is niet het argument van de man zelf. Dat blijkt uit zijn woorden. En dat blijkt uit zijn daden. Eerst eventjes over dat laatste. Die daden. Het is opvallend dat hij contact zoekt met de Heer Jezus via anderen. Eerst via die oudste. En als de Heer Jezus er inderdaad gelijk meegaat en in de buurt van zijn huis komt, via een paar vrienden. Is die opgevallen? Dat lazen we niet bij Matthäus. Maar zoals vaker vat Matthäus de historische omstandigheden wat sterker samen. Je zou zomaar de indruk even kunnen krijgen bij Matthäus dat die centurio zelf naar de Heer Jezus was toegekomen. Maar Lucas laat dus zien dat dat allemaal via boodschappers liep. Ach, er zijn mensen, je kunt erop wachten, die daar gelijk gebruik van maken, hè, of misbruiken, zeggen, zie je wel, de Bijbel is ook niet zo betrouwbaar. Het spreekt zichzelf ook wel eens tegen. Je moet dus niet alles zo letterlijk nemen. Een uiterst onredelijke kritiek natuurlijk. Matthäus vertelt gewoon de hoofdzaak. Wat de centurio tegen Jezus zei en hoe de Heer Jezus daarop reageerde. En of die woorden nou rechtstreeks uit zijn mond of via boodschappers bij de Heer Jezus terechtkwamen, dat doet er inhoudelijk voor Matthäus niet toe, voor wat hij wil vertellen. Lucas vertelt wat uitvoeriger. Ja, en daardoor weten we dat het inderdaad op die manier van boodschappers is gegaan. En dat is toch leuk om te weten. Het voegt wel iets toe, want we kunnen daardoor het beeld van die centurio nog iets scherper stellen. Vooral dat punt dat die centurio zichzelf alles behalve het waard vindt om zich te verbeelden dat hij wel recht zou hebben op Jezus' hulp of zo. Nee, die man die denkt, wie ben ik nou eigenlijk? Buitenstaander. Dat ik deze bijzondere, heilige man zou durven aanspreken. Als nou eens wat voor aanstaande kerkleden dat voor me zouden willen doen. Nou, en dat lukt dan ook. Zo waar. En dan hoort hij dat ze eraan komen en dan denkt hij, joh. Ja, maar... Wie ben ik eigenlijk dat hij in mijn huis zou komen? En dan stuurt hij nog gauw een paar vrienden op pad die tegen Jezus zeggen: Heer, doe geen moeite. Want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik mezelf ook niet waard geacht om naar u toe te gaan. Kijk, die oudsten die hadden gezegd: Hij is het waard. Hij is zo'n goed mens. Maar hij zelf denkt daar heel anders over. Hij weet zich klein. Hij maakt zich klein voor die bijzondere Jezus, in wie hij kennelijk zoveel herkent van de kracht van de God die hij was gaan vrezen en vereren. Ook al kon hij zich niet tot het volk van die God rekenen. Hij, de slavenhouder, die gewend was dat hij zelf met Heer werd aangesproken. Hij spreekt nu precies zo nederig als een slaaf de Heer Jezus aan. Op zijn niveau. En met de kennis van dat moment is hij heel diep ontzag voor Jezus gaan krijgen. En dat doet denken, broeders en zusters, doet denken bijvoorbeeld aan Petrus een tijdje terug. Die dat precies zo ervaren had na de geschiedenis van de wonderbare visvangst. Lucas 5 vertelt dat. Toen zei Petrus tegen de Heer Jezus: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En Petrus die werd toen overweldigd door Christus' goddelijke heiligheid en door zijn eigen zondige onwaardigheid. Of denk aan Johannes de Doper, bedunkt toch een hele belangrijke profeet. Indrukwekkend. Maar die van de Heer Jezus zei: ik ben het nog niet waard om de riem van zijn sandalen los te maken. Dat heeft ons veel te zeggen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Dat moet je ook uit deze tekst en uit deze preek mee naar huis nemen straks. Geloof, echt geloof, waar geloof, kan niet zonder dit besef. Om zo te zeggen, jij en Jezus is in één kamer. Dat is zo weinig vanzelfsprekend. Nou, maar dat voelt die centurio zuiver aan. En dat treft de Heer Jezus diep. Terwijl de Heer Jezus zelf nou juist niets liever wil dan de omgang met mensen. Daar kwam hij voor, dat zoekt hij. Dat gaat hij mogelijk maken met zijn eigen lijden en sterven. Dat moet gebeuren voor alle zondige onwaardigheid van de mensen. Hij wil een Heer en Redder zijn voor de mensen die met liefde en verwachting en verlangen en ontzag tegen hem opkijken. Terwijl ze met een eigen zondige onwaardigheid zo in de knoop zitten. En wat de centurio dan laat toevoegen aan zijn woorden, dat versterkt nog bij de Heer Jezus zijn blijde verbazing. Zijn verbazing dat hij nou wel bij deze centurio aantreft wat hij juist in Israël zo graag massaal had hopen aan te treffen, maar het niet vond. Wat moet je maar eens horen. Hoe deze man gelooft in de grote kracht van Jezus' woorden. Die hij zegt, laat zeggen, Heer Jezus, maar spreek een woord. Spreek een woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Dus de Heer Jezus hoeft niet eens bij hem binnen te komen, dat hoeft niet eens. Want wanneer Jezus maar wil, wanneer hij zijn wil om zijn knecht te genezen uitspreekt, dan zou dat al effect hebben. Het staat er eigenlijk in het Grieks zo. Dan moet die knecht genezen. Dat moet dan. Jezus is dus volgens hem iemand die spreekt. En het is er. Dat is iets wat alleen die God van het Joodse volk kan. De grote schepper van hemel en aarde die hij had leren kennen. Maar de centurio kan het niet anders zien. Of hij heeft met precies hetzelfde goddelijke gezag. Met precies dezelfde goddelijke macht te maken. Wanneer Jezus spreekt. En hij onderstreept dat geloof ook met wat hij eraan toevoegt. Ach, de man zelf heeft ook een bepaalde gezagspositie. Zeker, hij heeft hogere bevelhebbers boven zich staan. Maar als hij tegen zijn soldaten of tegen zijn slaven opdrachten uitspreekt, ga of kom of doe dit, doe dat, nou, dan gebeurt er wat hij zegt. Nou, Jezus dicht hij vergelijkbaar vanzelfsprekend gezag toe over machten die verder geen mens aan kan. Machten als de ziekte en de dood. En dat treft Jezus diep. Dat die man zo sterk gelooft. Dat zo sterk gelooft. Over zijn woorden. En dan gaat de Heer Jezus inderdaad niet mee naar binnen. Hij heeft dus niet een rechtstreekse ontmoeting met die centurio. Want Jezus spreekt dan uit dat zoals die centurio het gelooft, dat het zo zal gebeuren. Nou, en thuisgekomen treffen die vrienden ook inderdaad een compleet genezen slaaf aan, een ongetwijfeld dankbaar aanbiddende centurio. Waarom gaat de Heer Jezus eigenlijk niet mee naar binnen? Terwijl hij dat eerst wel van plan was. Dat kan alleen maar zijn vanwege juist die geloofsbelijdenis van die centurio. Want het gelijk van die belijdenis die de andere mensen ook gehoord hadden, die wilde de Heer Jezus ook inderdaad aan iedereen laten zien. Jezus hoeft inderdaad maar te spreken. En het gebeurt wat hij zegt. Daarvoor hoeft hij een zieke niet eens te zien, niet eens aan te raken of zo. En daar zou Jezus nog veel meer bewijzen van laten zien natuurlijk. Dat hij puur met zijn woorden de zieke weet te genezen. Of een storm op zee weet te stillen. Een dood en begravene. Lazarus uit zijn graf weet te roepen. En kijk, broeders en zusters, jongens en meisjes. Dat is nou geloof. Daar begint het mee. Daar kan het ook alleen maar mee volgehouden worden. Met die vaste overtuiging dat wat de Heer Jezus zegt altijd vol is met de macht en het gezag van de levende God, onze Schepper. De God die mensen als zijn kinderen aanneemt, die in zijn Zoon op die manier geloven. Die Heere, Heere tegen hem zeggen, ja, maar dan ook doen en willen leren doen wat hij zegt. Ook als het dwars ingaat tegen de houding en de mentaliteit van de mensen om je heen. De centurio uit Cafarnaum liep voorop in zulk sterk geloof. Terwijl zoveel Joden op dat moment achterbleven. Die man die was al een sprankje Pinksterleven. Voordat Christus het na zijn sterven en opstanding Pinksteren zou laten worden op aarde. Want zo geloven kan alleen door zijn geest. Ja, en dan naar Pinksteren, ja, dan zal hij duizenden Joden ook tot dat geloof gaan brengen. En vervolgens nog oneindig veel meer niet-Joden. Te beginnen bijvoorbeeld met die centurio Cornelius in Caesarea. Echt geloof, waar Christus blij van wordt, is geloof waarbij je als mens weet te kijken door die nederige menselijkheid van die man. Die man die in die stal geboren was. Die man die op zijn sandalen door Palestina stof sjokte. Om zijn preken over Gods koninkrijk te houden. En zijn tekenen erbij te doen als illustraties bij zijn preken. Die man die zo moe kon zijn. Die man die uiteindelijk door haast iedereen uitgespuugd werd. Aan een kruis geslagen, uitgelachen, bespot, vernederd. En die dan in het duister zijn helse verlatenheid moet uitschreeuwen. En die in een graf gelegd is. Die man. Dezelfde die opstond uit de dood. In de hemel op de troon is gaan zitten. Die nu gelukkig boven alle machten op aarde verheven is. En regeert met zijn woorden. Die ons met die woorden in zijn Bijbel de weg wijst. De weg naar de dag dat hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Matthäus heeft voor ons bewaard, we lazen het, dat Jezus zelf daar ook waarschuwend over sprak toen. Tegenover al die leden van Gods volk daar. Die door zijn woorden best wel geschokt werden. maar zich aan het gezag ervan niet wilde onderwerpen. Deze Jezus die was en die is en die komt, geloof draait om hem. De levende God kun je alleen maar kennen in hem. Die levende God kun je alleen maar naderen in hem. In zijn rijk en aan zijn feesttafel waar Abraham, Isaac en Jacob en die centurio zo zullen aanzitten. Je kunt er alleen komen door geloof in hem. Geloof dat diep ontzag kent voor hem. En voor de macht van zijn woorden. Ja, die centurio heeft ons altijd nog veel te zeggen, broeders en zusters, denk ik. Hij was van zoveel van zijn tijdgenoten onder Gods volk. Hen zo ver voor in ontzag voor Jezus' gezag. Het was bij hem, broeders en zusters, zoals ik wel eens een enkele keer heb meegemaakt. Met mensen aan wie ik een bijbelcursus mocht geven. En die dan soms zo gegrepen werden door de woorden van de Bijbel. Woorden die nieuw voor hen waren. Dat ze niet konden stoppen met lezen. En dat ze dan zo enthousiast en zo vol eerbiedig ontzag raakten voor hoe ze God in Christus mochten leren kennen. Dat ze niet goed snapten waarom kerkmensen die het al zo lang hoorden niet blijer waren. Niet, bijvoorbeeld niet veel meer aan evangelisatie deden. Mensen die echte tranen in hun ogen kregen toen ze mochten ontdekken dat Christus ook en voor hen wilde zijn. Dat zijn genade ook voor hen bedoeld was. Terwijl ze diep beseften dat helemaal niet waar te zijn. Ja, ook al moesten ze dan nog heel veel leren. Veel verdiepen. Maar ze hadden al een sterk geloof. Een groot geloof waarin ze klein dachten over zichzelf. Maar groot van de Heer Jezus. En van het gezag en van de macht. Voor wat hij belooft. En voor wat hij gebiedt. Want geloven is buigen voor het gezag van Christus. En dat niet met tegenzin, maar met blijdschap. Met grote opluchting. Ja, en dat ontbrak pijnlijk. Bij al die mensen die net zijn bergrede hadden gehoord. En die beschaamd werden gemaakt door die godvrezende centurio. Ach, die mensen die waren het horen van Gods woorden en het horen bij zijn volk te gewoon, te vanzelfsprekend gaan vinden. Wie van hen beleefde dat nog zo, dat hun eigen zonde het veroorzaakte? Dat je dat uit jezelf helemaal niet waard bent, dat God jouw God wil zijn. Door zijn zoon. Zo kan het ook met ons gaan, broeders en zusters, jongens en meisjes. Zo kan het ook met ons gaan. Ach, het geloof doet je echt wel eens wat. Jawel. Soms kan een bijbelstukje of een preekje best wel even raken. Maar om nou echt jouw leven daardoor te laten veranderen. Eigen meningen en voorkeuren opzij zetten, omdat je Christus' woorden wil horen en ernaar handelen. Zijn woorden echt voorrang geven boven hoe jij het zo al voelt en ervaart? Zijn woorden voorrang geven op wat men om je heen vindt? Met die woorden alleen durven staan? Maar je kunt niet belangstellend en afwachtend tegenover Jezus' woorden blijven staan, hoor. Daar heb jij Christus en zijn genade veel te hard voor nodig. Je kunt niet zoals zoveel Joden van die tijd wel hopen op zijn wonderen, omdat je graag door hem je leven hier en nu opgeknapt wil zien. Maar ondertussen zijn woorden die jou steeds weer in de houding van een bedelaar om genade willen zetten? Nee, bedankt. Dat kan niet. Dat kan niet. Wij zijn het niet waard uit onszelf dat wij vandaag een hemelse vader hebben die voor ons zorgt. Dat wij een stralende toekomst kunnen krijgen in zijn komende hemelrijk. Juist wanneer jij nederig beleidt dat jij het zelf alles behalve waard bent, ga je dat wonder meemaken. Dat je dat toch allemaal waardig geacht wordt door de Heere God. Toch? Toch? Dat heeft Hij zelf voor je mogelijk gemaakt. Door zijn Zoon, door zijn Geest. En Hij roept jou daarom achter zijn Zoon aan. In liefde. In dankbaarheid. En in gehoorzaamheid. Geloof begint altijd weer met ontzag voor het gezag en de macht van Christus' woorden, broeders en zusters, jongens en meisjes. En geloof houdt het ook alleen maar vol met datzelfde ontzag. Een sterk geloof, een groot geloof, ik zeg dat ook tegen jullie jongens en meisjes hier, een sterk geloof, dat is echt niet iets dat pas helemaal haalbaar is voor als je zeg maar heel oud bent en al een heleboel hebt meegemaakt. Ondertussen ook enorm veel weet en gerijpt bent in een beproefd leven. En weet je, een sterk geloof, dat is voor jullie, dat is voor ons allemaal, ik zou bijna zeggen gemakkelijk haalbaar, bereikbaar. De kracht van Gods Geest. Nog sterker, het wordt ook van je gevraagd zelfs. Vandaag al. Niet als je eerst nog een heleboel hebt meegemaakt. Nee, vandaag. En al die woorden die heel dicht bij ons zijn toch. Die we lezen kunnen. Die we overdenken kunnen. Delen kunnen. Steeds weer gepreekt krijgen. De woorden van Hem die ook jou waarschuwt. Waarom noem je mij Heere, Heere? En doe jij niet wat ik zeg? Want het zijn de mensen die naar die woorden graag en gehoorzaam luisteren en willen leren luisteren. Het zijn die mensen die het wonder gaan meemaken. Dat zij, nu ze eerlijk toegeven, het niet waard te zijn dat Christus bij hen komt. Hun leven lang toch durven bidden en verlangen. Blijf alsjeblieft bij mij, Heere Jezus. Blijf bij mij, ook al ben ik het niet waard. En Hij doet dat dan. Amen.